gemeente van Christus en van de Heilige Geest. Alle aanwezigen hier in de kerk en anderen die buiten het kerkgebouw met ons meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee Domburg uit Aalst. Ook morgenochtend, tweede Pinksterdag, bent u welkom in de dienst van 9:30 met dominee Wijnhorst uit Ermelo als voorganger. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is de Pinksterzendingscollecte voor zowel de GZB als de IZB. Zending in binnen- en buitenland. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zou de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 87 vers 3 en vers 4. De Filistijn, de Tyriër, de Mooren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal dat blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. Het Pinksteren komt de Geest en brengt volken van heel de aarde tot Christus. God zal hen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. We zingen ervan met vers 3 en 4 van Psalm 87 en wensen elkaar, hier of thuis of waar dan ook, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouwe waard van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade u en vrede van God onze Vader, door Christus Jezus de Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. De openingstekst komt uit Galaten 5 vers 22 en 23. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Vanavond, deze Pinksteravond, willen wij stilstaan bij de vrucht van de geest. En wat wordt als eerste genoemd van die vrucht? De liefde. We willen dus in het bijzonder stilstaan bij de liefde. De Heilige Geest wil liefde in ons leven werken. Liefde voor de Heere en liefde voor elkaar. En als de Heilige Geest in ons leven werkt, dan wekt hij ook een liefdevol verlangen naar het huis van de Heere. Daarover zullen we zingen, Psalm 84, vers 1 en vers 4. Mag ik u en jou verzoeken om te gaan staan in verband met de mededeling over het bericht van een overlijden. Mag ik u verzoeken te laten te gaan staan. Nou, vandaag bekend is geworden, is afgelopen donderdag 5 juni in de leeftijd van 86 jaar overleden Anna Sophia Kruiswijk, gewoond hebbend in de Kwakel en recent in een verpleeghuis in Alphen. Tot donderdagmiddag 12 juni om 3 uur is er een samenkomst in de Roeping met aansluitend de begrafenis op de hervormde begraafplaats achter dit kerkgebouw. Gemeente, laten we naar een moment van stilte zingen Psalm 84, vers 6. Vanavond willen wij het geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En na het belijden van het geloof zullen wij zingen Psalm 31 vers 17. De Heere loven om zijn genade, de Heere loven om zijn liefde. Psalm 31 vers 17, na het belijden van het geloof. En als we het geloof belijden, doen we dat in de verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, en ieder spreken in zijn of haar hart met mij de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen, ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. gaan we uit het woord van de Heere lezen. Laten we de Heere eerst bidden om de opening van het woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we de Heere bidden. Heere, hemelse Vader, door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wij danken u dat wij vandaag op deze Pinksterdag voor de tweede maal bij elkaar mogen zijn rondom uw woord, om u te loven en te prijzen met de lofliederen van Israël. Heere, wij danken u daarvoor. Als wij kijken naar de wereld om ons heen, er is zoveel vervolging, zoveel verdrukking in delen van Azië, in delen van Afrika. Christenen daar, broeders en zusters in de Heer Jezus, die kunnen daar niet met veiligheid samenkomen. Die kunnen alleen samenkomen met gevaar om opgepakt te worden of zelfs gevaar voor eigen leven. En dan hebben wij het grote voorrecht dat we hier vanavond bijeen zijn, zonder dat we ons over onze schouder hoeven te kijken of in de gaten werden gehouden. Nee, in vrijheid mochten we hier naar binnen komen. En we mogen in vrijheid uw naam belijden, we mogen in vrijheid u de lof toezingen. We danken u daarvoor en wij loven en prijzen uw naam. Wij bidden u, wilt u ons nabij zijn, wilt u uw geest geven. Vandaag staan we stil bij de uitstorting van de Heilige Geest, bij het Pinksterfeest. Heere, u wilt zo mensen trekken met uw koorden van liefde en trouw naar uzelf toe. U wilt mensen trekken uit de duisternis, uit de zonde, naar uw heilzaam licht, naar uw Zoon, de Heer Jezus Christus, bij wie vergeving, verzoening en eeuwig leven te vinden is. En we bidden u, wilt u dat ook vanavond doen. Onder de verkondiging in deze dienst wilt u ons alle trekken naar u toe. Want bij u alleen is hoop, bij u alleen is liefde, bij u alleen is eeuwig leven. De samenleving kan heel veel beloven, heel veel mooie plaatjes schilderen voor onze ogen, maar het is uiteindelijk bedriegelijk en de samenleving maakt haar woorden niet waar. En Heere, uw woord is wel waar, uw evangelie geeft hoop in tijd en eeuwigheid door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die aan het kruis hout alles heeft volbracht. En daarom bidden u, wilt u ons allen vervullen met uw Heilige Geest. Open uw woord, door te geven dat wij uw woord mogen lezen. En niet alleen mogen lezen, maar dat we het ook mogen verstaan. En dat we het dan in de weg van geloof en bekering ook kiezen, het smalle pad. Niet de brede weg, die eindigt in de eeuwige duisternis, maar het smalle pad achter Heer Jezus aan naar de heerlijkheid. Heer, wilt u ons zo leiden met uw Heilige Geest. We bidden u, wilt u de Satan weren uit ons midden. Satan probeert ons altijd af te leiden, een weg bij u vandaan te trekken. Wilt u de duisternis geen ruimte geven in deze dienst? Wilt u Satan wegjagen met uw heilzaam licht? Open uw woord. Wilt u nabij zijn bij het spreken, bij het luisteren? Wilt u ons alleen in de kerk nabij zijn? Mensen die thuis meekijken, meeluisteren, wilt u hen uw zegen geven? En wilt u uw koninkrijk bouwen? Dwars tegen alle weerstand in de samenleving en dwars tegen alle weerstand in ons hart in. En dat u de eer krijgt die u verdient. Heer, zo leggen we alles in uw hand. Alles verwachtend van u, niets van onszelf. Hoor ons gebed, niet uit eigen kracht of verdiensten, maar alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, vanavond hebben wij twee schriftlezingen uit het woord van de Heere. Wij zullen allereerst lezen uit de Korinthebrief. 1 Korinthe 13, 1 Korinthe 12 moet ik zeggen, 1 Korinthe 12 vers 31 tot en met 13 vers 7. Het welbekende hoofdstuk over de liefde. Ook een geliefd hoofdstuk bij huwelijken, bij het sluiten van een huwelijk. 1 Korinthe 12 vers 31 tot en met 13 vers 7. En Paulus schrijft naar de gemeente in Korinthe en hij schrijft ook tot ons. Streef dus naar de beste genadegaven en ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En als ze ook de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En als ze ook al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde prongt niet. Zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over ongerechtigheid. Maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. Tot zover de eerste lezing. De tweede lezing komt uit het evangelie naar Matthäus, Matthäus 7, vers 18 tot en met 23. Matthäus 7. Vers 18 tot en met 23, en dan gaat het over de wederkomst. En let op wat de mensen, sommige mensen, bij de wederkomst tegen de Heer Jezus zullen zeggen. Die roemen ze over hun eigen gaven, wat ze allemaal hebben gedaan. Matthäus 7, vers 18 tot en met 23, en dan zegt de heiland: een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag, dat is dus de dag van de wederkomst, tegen mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen: ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Tot zover de lezingen uit het woord van God. Zalig zijn zij, gered bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart. Jongens en meiden, goed om jullie vanavond te zien. Er was eens een boer en die boer die verbouwde winterwortels. En bij de oogst ontdekte hij dat er schitterende wortels waren gegroeid. Mooie grote oranje winterwortels. En die boer die had nog nooit zulke mooie winterwortels gezien. En spontaan kwam hij op een idee. Die boer ging enthousiast met een grote bak van die schitterende mooie winterwortels naar de koning en hij ging die winterwortels aanbieden bij de koning. Dus snel ging hij naar het paleis met de hoofdstad en daar kwam hij op audiëntie bij de koning en hij zei: koning, ik heb schitterende winterwortels voor u. Het zijn de mooiste wortels die ik ooit heb verbouwd. En de koning die keek de boer aan en de koning die zei met blijdschap: beste boer, hartelijk dank voor deze schitterende wortels. Daar ben ik ontzettend blij mee. En omdat je dit hebt gedaan, krijg je een dubbel zo grote boerderij met dubbel zoveel land. Nou, toen die boer terug was in zijn dorp, vertelde hij overal wat er was gebeurd. Dat hij die winterwortels had aangeboden bij de koning. En dat de koning hem een dubbel zo grote boerderij had gegeven. En in dat dorp leefde er ook een edelman. En die edelman die fokte renpaarden. En die edelman die hoorde dat verhaal en hij verbaasde zich over het verhaal van de boer. En hij dacht: hoe kan dat nou? Een dubbel zo grote boerderij met dubbel zoveel land voor slechts één bak goedkope winterwortels. Hoe is dat nou mogelijk? En toen bedacht die edelman een slim plan. Hij dacht: wat die boer kan, dat kan ik nog veel beter. Ik ga ook naar de koning met mijn mooiste renpaard. En dan ben ik benieuwd wat ik van de koning zou krijgen. Dus snel ging die edelman naar de hoofdstad, op naar het paleis. Daar kwam hij op audiëntie bij de koning. En hij zei: koning, ik heb een schitterend renpaard voor u. Het allermooiste renpaard dat ik heb. En de edelman die keek vol verwachting naar de koning. Maar de koning die dacht eventjes na. En hij keek de edelman indringend aan. En toen begon de koning te spreken. Weet je wat hij zei? Edelman, ik hoef dat renpaard niet. Ga maar snel naar huis, blijf daar, want je hoeft hier nooit meer op het paleis te komen. Hè? Jongens en meiden, snappen jullie dit nou? De koning beloont de boer die mooie maar goedkope winterwortels aankomt bieden, maar hij stuurt die edelman met dat schitterende dure renpaard zomaar naar huis. Hoe is dat nou mogelijk? Weet je hoe dat kan, jongens en meiden? Liefde. Die boer heeft oprechte liefde voor zijn koning. Nee, die bak met winterwortels is niet zo duur. Maar de liefde van die boer voor zijn koning is kostbaar. Ontzettend kostbaar. En ja, dat renpaard van die edelman is echt prijzig. Maar die edelman is alleen maar uit op een beloning. Hij heeft geen liefde voor zijn koning. Liefde, jongens en meiden, is enorm belangrijk, zegt de apostel Paulus. Liefde is enorm kostbaar, onbetaalbaar. En je kunt van alles doen, zegt de apostel Paulus. Je kunt van alles doen voor de Heere God en voor je medemens. Maar zonder liefde is het helemaal niets waard. En daar gaan we vanavond naar kijken. De Heilige Geest, hij is uitgestort. En wat wil hij werken in ons leven? Liefde. Liefde voor de Heere en liefde voor elkaar. Daar gaan we vanavond naar kijken. Voor we overgaan naar de verkondiging, zullen we eerst nog zingen. Weerklank, gezang 192, vers 1 en vers 2. De Geest, de Heilige Geest, leert ons lief hebben. Na de verkondiging zullen wij opnieuw zingen uit Weerklank, Weerklank, Psalm 116, vers 1, 2 en 3. En u merkt wellicht, we zingen vanavond veel over de liefde, helemaal passend bij het schriftgedeelte. En ook de liefde komt hier in deze psalm naar voren. God heb ik lief, en waarom? Nou, dat wordt onder andere gezegd in vers 3. Zijn liefde heeft genadig mij gedragen. Uit Weerklank, Psalm 116, vers 1, 2 en 3. Naar de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus, als we kijken naar ons Bijbelgedeelte uit 1 Korinthe 13, dan letten we op de volgende twee punten. Eerste punt is: de liefde is onmisbaar. Dat sluit aan bij vers 1 tot en met 3. En het tweede punt is: de eigenschappen van de liefde. Dat sluit aan bij vers 4 tot en met 7. Dus de liefde is onmisbaar en de eigenschappen van de liefde. En gemeente, niemand van ons kan zeggen dat hij of zij volmaakt is in de liefde. Helemaal niemand van ons. Alleen de Heer Jezus kan dat zeggen. Alleen Hij, onze Verlosser, is volmaakt in de liefde. En nu hebben wij allemaal wel eens de neiging om bij een preek voor een ander te gaan luisteren. Dan horen we iets in het schriftgedeelte of in de preek, en dan denken we direct voor iemand anders. En dan zeggen we: nou, dat is nou eens goed, dat is een goede boodschap voor hem of voor haar. Of dan zeggen we: nou, het is eens goed dat hij of zij het ook dit eens hoort. Maar gemeente, zullen we afspreken, zullen we dat vanavond niet doen. Zullen we niet gaan luisteren voor een ander, maar zullen we voor onszelf luisteren. En dat heeft gelijk één groot voordeel. Als iedereen aan zichzelf denkt, dan wordt niemand overgeslagen. Dan bereikt de preek ons allemaal. Zullen we dat voor vanavond doen. Een gemeente, waar gaat het over in 1 Korinthe 13? En dan zegt hij natuurlijk, dat is een makkelijke vraag. Paulus schrijft hier natuurlijk over de liefde. En nee, het gaat hier niet over romantische liefde tussen man en vrouw. Hè? Romantische liefde, daar gaat het over in het Bijbelboek Hooglied. In Hooglied gaat het over de romantische liefde tussen man en vrouw. En in 1 Korinthe 13 gaat het over de liefde over het hele leven. En dan is liefde niet iets sentimenteels, ook niet iets vaags. Nee, het gaat over hele concrete liefde waarover de Heer Jezus heeft gesproken. We weten allemaal wel, hè? De Heer Jezus heeft de wet van God samengevat en onderstreept met het liefdesgebod. Je kunt het zo nalezen in Matthäus 22, in Marcus 12. Liefde tot de Heere God en liefde tot je naaste is onmisbaar, zegt hij. Maar over die liefde schrijft Paulus hier. In alles wat je doet en in alles wat je laat, in alles wat je zegt en in alles wat je niet zegt. Hele concrete liefde. En toegewijde liefde is de leidraad, volgens Paulus, voor elk christen, voor elk kind van God. Want de Heilige Geest wil van ons nieuwe mensen maken, om zo in liefde vernieuwd te worden naar het beeld van de Heer Jezus. Om zo in liefde te herstellen van onze zonde, om te herstellen van de duisternis waarin we leefden en alle gebreken. En volgens Paulus is liefde zelfs de hoogste of de diepste gave van de Heilige Geest die hij jou en mij, die de Heere jou en mij kan schenken. De hoogste of de diepste gave van de Geest is de liefde. Maar gemeente, wat is er in de gemeente van Korinthe aan de hand? Nou, in hoofdstuk 12 van 1 Korinthe kan je lezen dat er in de gemeente allerlei gaven van de Geest zijn. In Korinthe is er de gave van profetie en de gave van kennis. Er is ook de gave van genezing en het spreken van bijzondere talen. Noem maar op, allerlei gaven zijn daar in de gemeente. En al die gaven zijn natuurlijk op zich goed. Het zijn niet voor niks gaven van de Heilige Geest. En toch, als je dat leest in die Korinthebrief, het gaat daar in die gemeente volkomen mis met die gaven van de Heilige Geest. Maar wat gebeurt er? Gemeenteleden gebruiken die gaven om ikgericht in het centrum te gaan staan. Om zichzelf een beetje te promoten. om zichzelf te verheerlijken. En Paulus zegt nu eigenlijk, door die houding, door die zelfpromotie, vergeten die gemeenteleden de belangrijkste gave van de Heilige Geest die er is. Ze vergeten en ze verlaten de liefde. En daarom zegt Paulus ook aan het einde van hoofdstuk 12, met klem, ik wijs u een weg die dit alles overtreft. En vervolgens gaat het in 1 Korinthe 13 dus over de liefde. Liefde, zegt Paulus, dat is de allerbeste weg. Liefde is niet de weg van de ik-gerichte zelfverheerlijking van zien mij eens interessant zijn. Nee, liefde gaat de weg van de nederigheid juist. En liefde is een gave van de Heilige Geest die eigenlijk veel voortreffelijker is dan al die andere gaven die Paulus daar noemt in 1 Korinthe 12, maar je kunt ook lezen in 1 Korinthe 14. Want zo zegt de apostel, als de liefde er niet is, ja, dan zijn al die andere gaven eigenlijk volkomen nutteloos. Juist de liefde, die zorgt voor een goede verkeersregeling van al die gaven die daar in de gemeente aan zijn. En dat is wat Paulus duidelijk maakt in de eerste paar versen van 1 Korinthe 13. Paulus, hij noemt iedere keer een gave van de Heilige Geest. En als we erover nadenken, als we het lezen, het zijn echt indrukwekkende gaven die hij noemt. Dat zijn gaven waar wij misschien wel tegen opkijken, waar we misschien wel jaloers op zijn in deze tijd. Maar Paulus zegt iedere keer, zonder liefde is die gave helemaal niets waard. Nou, neem vers 1. Paulus die noemt daar talen van alle mensen en de talen van de engelen. En bij de talen van mensen kan je denken aan de wereldtalen, hè? Engels, Duits en Frans, en toen in die tijd natuurlijk Latijn en Grieks en Hebreeuws, Aramees. En je kunt in al die menselijke talen de Heer de lof toezingen. Je kunt hem loven en prijzen. En de Heer loven en prijzen, dat kunnen sommige mensen in Korinthe zelfs met de taal van hemelse engelen, zegt Paulus. Sommige gemeenteleden, die hebben namelijk de gave van de tongentaal. Met de taal van hemelse engelen loven en prijzen zij de Heere. Nou, dat is echt indrukwekkend. Dat is echt iets om jaloers op te worden. Om zo de Heere te kunnen loven en te prijzen. En dan denk je bij jezelf, nou, als je dat nou kan. Als je de Heere God nou met tongentaal, met de taal van engelen kan loven en prijzen. Nou, dan ben je toch echt hooggeestelijk. Dan ben je echt gevorderd in het geloof, toch? Als je dat kan, nou, dan ben je toch echt vol van de Heilige Geest, toch? Maar laten we lezen wat Paulus nou zegt. Paulus die is daar heel nuchter onder. Hij zegt, had ik de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En weet je welk beeld die Paulus hier gebruikt? Hij gebruikt het beeld van leegheid. Wij zouden zeggen, zonder liefde is die indrukwekkende lofprijzing met die tongentaal, met die taal van de hemelse engelen, zonder liefde is het gewoon maar gebakken lucht, zegt Paulus. Zonder liefde zijn we gewoon maar roeptoeters. Dan stellen die hooggeestelijke talen helemaal niets voor. En in vers 2 gaat Paulus op het spoor verder. Ook daar noemt hij indrukwekkende gaven. Denk aan de profetie. Ook die gave was aanwezig in Korinthe. En als je de gave van profetie hebt, dan krijg je een kijkje in het geheime plan van God met de wereld en met zijn kinderen. Profeten zijn dus mensen die een kijkje hebben gekregen in de raad van de Heer, om het Bijbels uit te drukken. Die hebben gekeken, wat is God van plan met Israël, met de volken en met ons mensenlevens? En die gave van profetie, die werd hoog gewaardeerd in de gemeente. Iemand met de gave van profetie, die werd ook als hoger beschouwd. Maar Paulus, die noemt in vers 2 ook het geloof dat bergen kan verzetten. En het geloof dat bergen doet verzetten, dat doet natuurlijk direct denken aan wat de Heer Jezus zegt in Marcus 11. In Marcus 11 spreekt de Heer Jezus over het geloof. En wat zegt hier Jezus daar? Wie niet twijfelt maar gelooft, zegt hij, kan tegen een berg zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. Nou, dan zal dat gebeuren, zegt de Heer Jezus. Nou, stel je dat eens voor, hè? Zo'n groot, zo'n krachtig geloof. Geloof met machtige werken. Dat is toch indrukwekkend? Daar kijk je toch tegenop? Je zou het maar hebben. Maar opnieuw is Paulus enorm nuchter. Hij zegt in vers 2, tweede gedeelte, maar had ik de liefde niet, dan was ik niets. Zonder liefde is die hooggeachte gaaf van de profetie met al zijn kennis helemaal niets waard. En zonder liefde is dat krachtige geloof met die machtige werken ook helemaal niets waard. En in Matteüs 7 zegt hier Jezus dat er bij de wederkomst, op de jongste dag dus, dat er mensen dan naar hem toe zullen komen. En die mensen die zullen het volgende tegen hem zeggen. We hebben het gelezen in Matteüs 7 vers 22. Heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dit zijn dus mensen die allerlei gaven van de Heilige Geest hadden. En weet je wat me opvalt? De reactie van de Heer Jezus naar deze mensen die zo vol zijn van hun eigen gaven. De Heer Jezus, hij zegt in vers 23, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Dat zijn dus mensen die die indrukwekkende gaven hebben, echt om tegenop te zien. Maar wat is er nou met hen aan de hand? Ze hadden wel die gaven, maar ondertussen zijn ze in hun levenswandel niet gebleven bij de wil van de hemelse Vader. Ze zijn niet gebleven bij de liefde in en door Jezus Christus. En die Jezus dan ook heel resoluut, die mensen zullen niet binnengaan in Gods koninkrijk. Die vallen daar buiten in de eindeloze duisternis. Want zonder liefde zijn die indrukwekkende gaven helemaal niets waard. Maar gemeente, in vers 3 bereikt Paulus echt een climax. Echt een toppunt waar wij in verwondering tegenaan zouden kijken. Ik denk iedereen van ons. Eerst doet Paulus het uitdelen van je vermogen. Echt alles uitdelen. Voor de armen, voor vreemdelingen en vluchtelingen, aan zieken, aan weduwen en wezen, alles weggeven om mensen in nood te onderhouden en te helpen. Nou, als je dat doet, zouden wij zeggen, als je nou zo in het leven staat, dan doe je toch gewoon goed. Dan ben je toch een goed christen, dan ben je toch een goed voorbeeld. En ga maar na, hè. Juist hier Jezus roept daar in het evangelie meerdere keren toe op. Denk maar aan de rijke jongeling. Die rijke jongeling die moest alles verkopen ten behoeve van de armen. Of lees het evangelie van Lucas maar eens door. Juist in dat evangelie roept de heiland herhaaldelijk op tot hele concrete barmhartigheid. Met geld, tijd en energie omkijken naar je naaste in nood. Denk bijvoorbeeld maar aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Die staat uitgerekend in het Lucas-evangelie. Wordt ook wel het evangelie van de barmhartigheid genoemd. Nou, als je dat nou doet, hè. Als je nou met geld en tijd omkijkt naar de nood van de naaste. Dan luister je toch gewoon heel goed naar de Heer Jezus. Dan doe je toch gewoon goed. Of, zegt Paulus, wat als je nou zo standvastig in het geloof bent, dat je zelfs een martelaar wordt. In het heet van de strijd buig je niet voor de wereld. En je buigt ook niet voor de afgoden. Maar je blijft bij het gelovende Heren. En dat kan zelfs je leven kosten. Paulus bedoelt dat met die uitspraak in vers 3. Dat zijn lichaam overgegeven kan worden om verbrand te worden. Denk bijvoorbeeld maar aan de vrienden van Daniel, hè. Die vrienden van Daniël, die hebben zich niet neergebogen voor het beeld van koning Nebukadnezar. En ze aanvaarden de consequenties. Ze aanvaarden de vuuroven. Ze zouden levend worden verbrand. En het is een extreem voorbeeld. En die vrienden van Daniël, die hebben natuurlijk door de redding van de Heer het overleefd. Maar lees de Bijbel maar op na. In de Bijbel zijn er tal van martelaren. Denk maar aan Stefanus, eerste martelaar in Handelingen. Denk maar aan Johannes de Doper, ook een martelaar voor het gelovende Heere. En wat was er nou aan de hand in die tijd? Ook in kringen zoals in Korinthe. Martelaren werden in die tijd heel snel beroemd. Er werd tegen martelaren opgekeken. Er werd gezegd, zo, wat een geloof zeg. Wat een standvastigheid. En het is zelfs zo, sommige mensen in die tijd zochten het martelaarschap zelfs een beetje op om zo naam te maken, om beroemd te worden. Nou, wat als je nou zo in het geloof staat? Wat als je jezelf overgeeft om verbrand te worden? Dat doe je toch gewoon goed? Maar Paulus is opnieuw enorm nuchter. Hij zegt, zelfs al zou hij al zijn bezittingen uitdelen ten behoeve van de armen, zelfs al zou hij verbrand worden omwille van het geloof, en dan zegt hij in het tweede gedeelte van vers 3, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. Zonder liefde is alles nutteloos. Wat je ook zou doen of presteren, liefde is absoluut noodzakelijk voor een christen. Toegewijde liefde naar de Heer Jezus, toegewijde liefde naar elkaar. Liefde is het DNA van een christen. Liefde is de grootste gave van de Heilige Geest die hij kan, die hij wil schenken. En uitgerekend daar gaat het fout in de gemeente in Korinthe. Ja, er zijn allerlei gaven van de Heilige Geest, die zijn er. Maar wat is er nou aan de hand? De liefde ontbreekt. En omdat de liefde ontbreekt in de gemeente, dat leidt tot verdeeldheid. En dat leidt tot rivaliteit, en dat leidt tot hoogmoed. Zonder liefde ontspoort de gemeente. En dat geldt ook voor ons, hè, van vandaag. Al hebben we een schitterende baan. Al hebben we een schitterend huis. We kunnen misschien goed geven aan goede christelijke doelen en aan de kerk en noem maar op. Misschien als er een discussie in de kerk is, misschien heb je wel het grootste gelijk van de wereld. En we kunnen ook van alles in en rondom de gemeente doen met allerlei vrijwilligerswerk. En we kunnen een bijbelkennis hebben waar je u tegen zegt. Paulus zegt, als wij de liefde van God niet hebben, als we niet in liefde wandelen, dan is het helemaal niets waard. En gemeente, hoe staan wij ervoor? Hebben wij de Heer Jezus lief vanuit de Heilige Geest? Wandelen we in liefde met onze naasten? Nee, liefde, dat hebben we niet vanuit onszelf. Liefde groeit niet automatisch vanuit ons hart op. Want ons oude hart past niet bij het hart van de Heere. Uit ons oude hart komt juist allerlei kwaad, duisternis en zonde voort, zegt de Heer Jezus. De Heilige Geest moet in ons leven komen om ons hart te vernieuwen, om ons hart liefdevol te maken voor de Heere en voor elkaar. Maar hoe komen we dan aan die liefde, de liefde van God? Kom je aan, dat is bereikbaar voor jou en voor mij als we ons bekeren naar de Heer Jezus, door in Hem te geloven. Hij is ook voor ons gestorven, voor onze zonde. Hij is opgestaan voor onze rechtvaardiging. En dat deed Hij om ons voor eeuwig te redden. Om ons voor eeuwig te laten delen in zijn eeuwige liefde. Als je in Hem gelooft, word je door Hem geheiligd, dan word je door Hem apart gezet. En waartoe word je dan door Hem apart gezet? Om zijn liefde door de kracht van de Heilige Geest persoonlijk te ontvangen. Je kunt er bijvoorbeeld schitterend over lezen in bijvoorbeeld Romeinen 5. Weet je wat je daar leest in Romeinen 5? He, daar lees je dat de Heilige Geest de liefde van God wil uitstorten in onze harten. He, dat gaat dus niet druppelsgewijs, niet mondjesmaat, maar de liefde wordt uitgestort door de Heilige Geest in onze harten, met volle teugen. En als dat gebeurt, als die liefde wordt uitgestort, dan gaan we vanuit Gods liefde leven en dan gaan we vanuit de verlossing in en door Jezus Christus leven. Zijn liefde wil ons karakter in de weg van geloof en bekering opnieuw vormen, zodat we vernieuwd worden door zijn liefde. En dat geldt niet alleen voor ons persoonlijk, voor ons persoonlijke leven, maar de Heilige Geest wil ook de gemeente vernieuwen. Ook nieuwe liefde in de gemeente blazen. En als dat gebeurt, dan zijn we echt lichaam van Christus en dan zijn we echt een tempel van de Heilige Geest. Als Gods liefde door de Heilige Geest wordt uitgestort in ons leven en de gemeente. Schitterend als dat vanuit Gods genade, zijn onverdiende genade, mag gebeuren. Maar hoe ziet het eruit dan? Dan komen we nu bij het tweede punt. De hele concrete eigenschappen van liefde. Want liefde, dat is niet iets vaags. Liefde is niet zweverig of alleen maar een emotie. En dat hoor je heel vaak op de radio, hè? Dan hoor je liedjes en dan gaat het over vage liefde. Of dan hoor je over liefde alleen maar een emotie. Maar zo is de Bijbelse liefde niet. Bijbelse liefde is heel concreet. Dat gaat over jou en mijn levenswandel. Hele concrete liefde wil de Heere God in ons leven uitwerken. Echte liefde, Gods liefde is heel concreet. En vanaf vers 4 tot en met 7 noemt Paulus wel 15 kenmerken van de liefde. 15 kenmerken van hoe en van en wat de liefde is. En Paulus beveelt al die kenmerken natuurlijk van harte bij ons allemaal aan. Bij ons allemaal. Nou, laten we die kenmerken langsgaan en laten we ze bekijken. En Paulus, hij begint met twee positieve kenmerken van de liefde. Hij zegt, liefde is geduldig en de liefde is vriendelijk. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat de liefde zich niet laat opjagen. Liefde is de weg van de lange adem. Dat heeft ook te maken met zachtmoedigheid. En laten we maar toegeven, dat is in onze tijd steeds moeilijker en moeilijker. Steeds meer moet alles opgejaagd, snel, snel, snel. Anders worden de mensen boos. Onze wereld, onze samenleving wordt ook steeds harder en harder. We zien het op de nieuwsberichten, we horen het ook vanuit de politiek. Het wordt alsmaar harder. Maar, zegt Paulus, zo is de liefde niet. De liefde kan wachten. Lang, geduldig en vriendelijk wachten. En midden in een harde wereld kan de liefde zachtmoedig zijn. Liefde is geduldig en vriendelijk. Twee positieve kenmerken dus. Maar ja, dan laat Paulus 8 keer zien wat liefde niet is. En weet je wat me opvalt in die opsomming? In die opsomming valt op dat veel van die kenmerken die Paulus noemt, veel te maken hebben met de situatie daar toen in Korinthe. Paulus zegt bijvoorbeeld, de liefde is niet jaloers, de liefde prol niet, de liefde doet niet gewichtig. Nou, lees die brief maar eens door. Wat was daar in Korinthe een enorme jaloersheid, zeg. Men was jaloers op elkaars positie. Men was jaloers op elkaars gaven van de Heilige Geest. En ja, weer een ander die pronkte weer met zijn of haar gaven van de Heilige Geest. He, die was continu zichzelf aan het bewijzen. Zie mij eens, ik heb deze gaven. En een ander die heeft weer een hoogmoedig en opgeblazen ego. Die dacht dat hij meer was dan een ander. En die houding, zegt Paulus, dat gaat vaak ten koste van een ander. Want als je jaloers bent op een ander, dan staat dat de liefde in de weg. Als we jaloers zijn, kunnen wij een ander vaak heel moeilijk lief hebben. Jaloersheid staat voor ons mensen haaks op de liefde. En dat geldt ook voor hoogmoedig doen of gewichtig doen. He, als je zo in het leven staat, dan zorgt dat vaak weer voor afgunst. En van afgunst komt weer ruzie en strijd. En dat gaat allemaal weer ten koste van de onderlinge band. Dat gaat ook allemaal weer ten koste van de onderlinge liefde. Pronken, hoogmoedig doen, gewichtig doen. Dat staat haaks op de liefde. Nou, Paulus zegt dat in 1 Korinthe 13. En vergelijk dat eens met onze dagelijkse media. Hè? Met wat je ziet op je televisie, wat je ziet op je smartphone, wat je hoort op de radio. Wat krijgen we daar te horen? Continu worden we gestimuleerd om helemaal voor onszelf te gaan. En dan word je aangemoedigd, ga toch voor je eigen gelijk. Ga toch voor je eigen roem, geluk en eer. We worden aangemoedigd om die competitie aan te gaan. En die competitie, dat maakt van ons hele ik-gerichte mensen. En die levenshouding heeft een prijs. Want die levenshouding gaat ten koste van de onderlinge band. Dat gaat ten koste van de onderlinge liefde. En dat zie je dan gebeuren in de straat waar je woont of in de buurt waar je woont. Dat zie je gebeuren op je werk, op school, de studie. Dat kan je ook gebeuren in de familie of in de vriendengroep of in de kerk, waar dan ook. Die ik-gerichtheid, dat heeft een prijs. Dat gaat ten koste van de liefde. En verder, wat doet de liefde nog meer niet? Nou, zegt Paulus, liefde handelt niet ongepast, liefde zoekt niet het eigen belang, liefde wordt niet verbitterd, liefde denkt geen kwaad. Paulus heeft dus een hele lange opsomming, waar de Korintiërs toen, waar wij vandaag onze handen vol aan hebben, heel concreet in onze levenswandel, in onze gedachten en onze werken. En Paulus zegt, als we lief hebben, dan gedragen we ons niet onfatsoenlijk. Dan laten we onszelf niet schaamteloos en boos gaan. Geen grof gedrag dus. In het dagelijks leven niet. Op Facebook of op Instagram of TikTok ook niet. Geen grove taal waar zoveel mensen aan meedoen. Nee, de ander juist rustig uit laten praten. Luisteren naar de ander. Je hebt één mond, twee oren. En dus niet plomp verloren, boos tegen iemand ingaan, niet terugschoppen, niet welbewust iemands gevoel kwetsen, niet de deur voor de ander dichtgooien, niet zinnen op wraak of wraakgevoelens koesteren, niet kwaad met kwaad vergelden, niet snel boos of verbitterd worden, ook niet als er dingen gebeuren of worden gezegd die ons raken of waar we het niet mee eens zijn. Nee, zegt Paulus, liefde, die wil juist de deur voor de ander open houden. En die zoekt met hart en ziel het goede voor die ander. En Paulus, hij zegt dat meerdere keren in deze brief, want nogmaals, lees die brief thuis maar eens een keer voor jezelf na. De gemeente in Korinthe was enorm weerbarstig. Er zaten heel wat weerbarstige karakters daar in die gemeente. En Paulus schrijft het dus naar de gemeente in Korinthe. Maar dat is ook de vraag aan ons, hè. Hoe is dat in ons leven? Wat is nou de staat van ons hart? Is ons hart verhard? Versteend, zoals Ezekiel 36 het zegt? Of is ons hart juist liefdevol? Liefdevol naar de Here, liefdevol naar de naaste? En hoe blijkt dat dan? Hoe zijn wij vervolgens in ons spreken en in ons doen? Goed om over na te denken, belangrijk om over na te denken. Hoe is het met de liefde gesteld in ons leven? En wat Paulus zegt in vers 6 is ook heel interessant. Hij zegt daar, de liefde, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Nou, het Grieks in deze verse, in het vers, is heel breed. Er is een hele grote rijkdom in het Grieks. Maar ik zal het kort proberen uit te leggen. Soms kom je wel eens mensen tegen. En die mensen die koesteren een enorme wrok. Of zelfs een haat naar een ander. En als die ander dan iets ergs overkomt. Hè, bijvoorbeeld die ander komt in het ziekenhuis. Of bij die persoon wordt ingebroken. Dan kunnen mensen vanuit hun haat of wrok zich over dat onheil verheugen. Soms kunnen ze zelfs een beetje een feestje vieren over het onheil wat de ander overkomt. Dan zeggen mensen, ha, net goed, dat heeft hij of zij nou net verdiend. En wat zegt Paulus nou? Liefde doet zoiets niet. Geen feestje vieren over het onheil van de ander. Geen vreugde over de ongerechtigheid. Integendeel, liefde is blij met de waarheid. En dat woord waarheid is ook hier een hele brede strekking. Het heeft ook te maken met gerechtigheid. Hè? Liefde is blij als alles gebeurt zoals de Heere God dat verlangt. Als er wordt geleefd naar zijn geboden. Als er recht wordt geleefd en gedaan in onze levenswandel. Als er vrede, harmonie en verzoening is. Liefde, zo zegt Paulus, verlangt naar Gods gerechtigheid. En in vers 7 komt Paulus echt tot een climax. Paulus zegt daar, de liefde, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De gemeente, hier wordt de liefde enorm spannend. Want ga maar na. Wie van ons kan dat aan? Paulus zegt, de liefde bedekt alle dingen. Dat betekent dat als iemand kwaad doet, als iemand jou onrecht doet, dan wil de liefde dat bedekken. De liefde wil dat goed maken. De liefde wil dat verzoenen. Hoe groot het kwaad en hoe groot het onrecht ook is, de liefde is groter dan de grootste schuld. En liefde laat nooit het geloof los. Het verliest nooit de hoop. Liefde blijft volhardend stand houden. Niet eventjes, maar altijd, voortdurend, in alle omstandigheden. Ook wanneer het moeilijk wordt, in de verdrukking. Ook als die liefde wordt bespot en weggehoond. Ook onder vervolging en verdrukking. Liefde, zo zegt Paulus, verdraagt alles. Nou gemeente, hoe staan wij ervoor als we dit horen? Hoe staan wij er persoonlijk voor? Zelf, als ik in deze spiegel kijk, vind ik het behoorlijk confronterend hoor. Als ik mijn leven moet meten aan de liefde die Paulus hier beschrijft, nou dan zak ik volledig door de mand. Dan ben ik voor eeuwig verloren. Dan is het over en uit met mij. Hoe is het bij u? Hoe is het bij jou? Paulus die beschrijft hier de enorm rijke inhoud van de liefde. En hij beschrijft het niet zoals veel liedjes, veel op de radio, niet als een vaag idee, maar heel concreet, met gedrag, met daden. Maar gemeente, weet je wie hier ten diepste wordt omschreven? Paulus beschrijft ten diepste in het hoofdstuk 1 Korinthe 13, ten diepste de Heere God. De Heere zoals wij hem kennen uit zijn daden, in wat hij doet en in wat hij niet doet. Ik hoop dat je een goede Bijbelkennis hebt. Lees de Bijbel maar van voor tot achter op na. Als de Heere God in de woestijn met Israël verbond sluit, dan zit daar deze liefde achter. De liefde die Paulus beschrijft in 1 Korinthe 13. En als in Jesaja 53 wordt gesproken over de leidende knecht van de Heere, de leidende knecht van de Heere die alles verdraagt, die wordt veracht, die onschuldig lijdt, die niet terugschuilt, die de straf op zich neemt die wij hebben verdiend, de straf die ons de vrede aanbrengt, wat zit daar dan achter? Daar zit deze liefde achter. En weet je waar je ook over die schitterende, trouwe liefde van de Heere kan lezen? Zeg schitterend in Hosea 11. Als Israël opnieuw liefdeloos geworden is naar haar Heere, als zij hebben volhard in afgoderij, dan lees je indrukwekkend over de liefde van de Heere God. Ja, Israël heeft dan permanente straf verdiend. Voor altijd weg bij Gods liefde vandaan. Voor eeuwig verwijderd uit het beloofde land. Maar dan opeens, vanuit Gods genade, klinken heel liefdevol en vol ontferming die woorden van de Heere God. Hosea 11 vers 8. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? U uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama, met u doen als met Zeboïm? Mijn hart keert zich om in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. En wat zien we hier gebeuren in Hosea 11? Hier toont de Heere zijn liefdevolle geduld. Hij laat Israël niet verloren gaan, maar hij ontfermt zich. Zo is de liefde van de Heere. En Gods liefde is eeuwig, zegt de profeet Jeremia. De Heere God zelf is liefde, zegt de apostel Johannes. En die God, die liefde, is voor ons kenbaar geworden in de komst van de Zoon Jezus Christus. Toen hier Jezus werd geboren, toen Hij naar de aarde kwam, is Gods liefde enorm dichtbij gekomen. En eigenlijk is het zo, overal waar je hier in 1 Korinther 13 het woordje liefde ziet staan, dan kan je eigenlijk zo de naam van de Heer Jezus Christus invullen. Nog een keer, overal waar je hier in 1 Korinther 13 het woordje liefde ziet staan, dan kan je zo de naam van Jezus Christus invullen. De liefde die hier wordt bezongen is in Hem vlees en bloed geworden. Loop het maar na. Jezus Christus is geduldig. Jezus Christus is vriendelijk. Hij pronkt niet. Hij handelt niet ongepast. Hij verblijdt zich niet over ongerechtigheid. Jezus Christus, Hij verheugt zich over de waarheid. En met name in vers 7 komt zijn werk, zijn reddingswerk, schitterend naar voren. Wat staat er in vers 7? Er staat, liefde bedekt alle dingen. Ja, zo is het. Door zijn verzoenend lijden en sterven kan de Heer Jezus alle zonde, alle schuld bedekken. En Paulus zegt, liefde gelooft alle dingen. Ja, tot aan het kruis houdt, is onze heiland volledig gehoorzaam gebleven aan de hemelse vader. Hij bleef zijn hemelse vader, dwars door alle strijd, dwars door alle aanvechting heen, gehoorzaam en trouw. Liefde gelooft alle dingen, ook dat is vervuld in Christus. En Paulus zegt, liefde hoopt alle dingen. Ja, ook dat heeft de Heer Jezus gedaan. Toen Hij liefdeloos en onschuldig werd weggekruisigd, riep de Heiland het uit. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Jezus Christus bleef dus hoop houden, ook voor hen die Hem hebben weggekruisigd. En er staat, liefde verdraagt alle dingen. Ja, ook dat is aan het kruishout gebeurd. Aan het kruishout heeft Jezus Christus alle dingen verdragen. Hij heeft de toorn van God over onze zonden gedragen. Hij heeft er ja tegen gezegd. De toorn van God over alle zonden waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken. Hij heeft er in liefde ja tegen gezegd, om voor ons de eeuwige straf te aanvaarden en te dragen. De liefde die dus in 1 Korinther 13 wordt bezongen, die vinden we in Jezus Christus. En zoek die liefde dan ook bij Hem. Niet bij de liedjes op de radio, niet in je eigen hart, niet in de samenleving, maar zoek die liefde bij Hem. Zoek Hem, Heer Jezus, als je volmaakt liefdevolle redder en verlosser. En als je door hem bent gered, dan mag je weten, dan heeft hij je liefdevol vergeven en dan wil hij je vernieuwen door de Heilige Geest naar deze liefde in 1 Korinthe 13. Hij wil je vernieuwen naar zijn liefde. Amen. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, hemelse Vader, we bidden u, wilt u door de Heilige Geest uw liefde uitstorten in onze harten. Naar uw belofte doet u dat niet druppelsgewijs, niet mondjesmaat, maar uitstorten. Dat daarin klinkt iets van overvloed, met grote scheuten. Heere, we danken u dat u zo bent. dat u een al liefde bent, ware liefde, pure liefde. Heer, hoe anders zijn wij? Wij zijn vervallen aan het duister. Bij ons, we worden achtervolgd door zonde en schuld en iedere keer zit die ik-gerichtheid ons in de weg. Wilt u ons vergeven, Heere, en wilt u ons omvormen tot nieuwe mensen? Nieuwe mensen naar het beeld van de Heer Jezus, naar uw liefde. Niet vaag en abstract, maar heel concreet in ons doen, denken en laten. In heel onze levensweg, overal waar we gaan of staan. Heere, wilt u daartoe uw Heilige Geest schenken? Wilt u geven dat we door de Heilige Geest wandelen in geloof, hoop en liefde, tot eer van uw naam? Heere, we bieden u om vrede over deze aarde. Als we kijken naar de wereld om ons heen, er is zoveel strijd, oorlog en geweld over heel de wereld. Maar er is ook strijd, polarisatie in onze samenleving. We bidden u om vrede van Jeruzalem. Als de vrede van Jeruzalem komt, de jongste dag, bij de wederkomst van de Heer Jezus, dan zullen alle volken die u toe behoren, alle mensen die u toe behoren, delen in die vrede. En Heere, we bidden, wilt u in ieder in het nekvel grijpen, die die vrede weerstaat, die zich tegen die vrede keert, wilt u geven dat hij of zij, die wereldheersers, wilt u geven dat zij eerlijk worden berecht. Heren, we komen tot u ook met dankgebed voor een jongerenconferentie. We bidden u, wilt u geven dat jongeren keer op keer mogen verlangen naar de Heer Jezus om hem te dienen, om hem te beleiden, overal waar ze gaan of staan, op school, studie, werk, in het gezin, onder vriendengroepen. En wilt u geven dat zij u mogen beleiden, ook hier in de gemeente, dat zij een zout en een lichtend licht mogen zijn. Heere, wilt u hen zo gedenken, de jongeren, en we danken u voor de jongerenconferentie. We bidden u voor de kinderen en kleinkinderen van mevrouw Kruiswijk, die is overleden. Heere, wilt u hen gedenken, wilt u zich over hen ontfermen, als zij hun moeder en oma moeten gaan begraven, wilt u hen met hem meegaan. Heere, wilt u geven dat zij mogen weten van die enige troost in leven en in sterven, het eigendom te zijn van Jezus Christus, door zijn vergoten bloed aan het kruishout op Golgotha. Heere, wilt u ons morgenochtend weer in de kerk brengen, voor een nieuw moment rondom het woord, tot eer van uw naam. Wilt u met ons meegaan de nieuwe week weer in? U weet waar wij worden verwacht, in het gezin, werk, vrijwilligerswerk, schoolstudie, wilt u ons zegenen en zegenstellen. Vergeef het verkeer in deze dienst en wilt u het goede gebruiken tot eer van uw naam en tot opbouw van uw koninkrijk. Uit genade. Amen. U heeft gelegenheid om een gave te geven om het te aanbevolen. Het wordt gecollecteerd voor het kerkbeheer en Pinkster zendingscollecte. En de gaven kunnen ook thuis worden overgemaakt. En na de rondgang van de collecte zullen wij zingen Psalm 33 vers 1 en 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. Geef en zing tot eer van de Heere. Gemeente, mogen wij van hier gaan, bewaar het woord van de Heere en ontvang zijn zegen. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
groot.
Ja.
Moet aan de voet hebben.
Van?
Gerben Budding.
Oh. Waar heb je hem gezien?
Vrijdagavond.
Oh.
Ik ben bij hem geweest.
Oké. Leuk.
Ja, leuk. Echt heel leuk.
Ik
ga weer. Ik ga weer. Zie je dat? Ja. Hij moet ook in de water zitten. Binnen ook.
Ja. Is hij boven geweest?
Ja, ik ben in de kussen.
In de kast.
Ja. Ja, echt, ik zeg even echt bedankt. Ja, het is aan het. Hemel, ik had een leven.
Schat tot weer?
Dat is hier goed.
Is zonnig?
Ja, dat kunnen we wel met een zaal.
Ja, maar de zon kwam nog een beetje de raam mee.
De trap?
Nee, ja. Ja, dat is zo vaak gelopen. Ja.
Drukwerk.
Oh ja, ja.
Drukwerk, ben ik net overgelopen. Op de handtekening stond er ook weer in boven geweest. En dan zeg je, en dan denk je, dit is dan pijpen, hoogte, deze man. Die heeft je laten zien, die register. Die heeft je laten zien, dit is de Moreau Johannes, ik ook, dat is de 612. Die zit daar nog in. Dat is zijn vader heeft oog, ouders. En dit was een register, die register, die ziet dan. En dit is de bovenaan, helemaal bovenin. Boven is wel weer. Heeft hij laten zien, nou hier, we gaan breder zien, die is, hij heeft alles laten zien, en hier zijn de achterveld. Hier stond de achtergrond, pijpen daar.
Ja, ik heb
het ook al wat ingewezen. Ik vond dat je mooi
hoor. Ja, dat is wel waar. Ja.
Hij heeft allemaal zien die de pijpen niet sturen. Ja. En ja, hij heeft het allemaal.
Maar wij deden dan ook wel eens zeg maar, op de tweede zolder.
Ja.
Boven de speelzolder.
Ja.
Dan krijg je ook nog twee groene deuren aan de zijkant. Die deden we dan dus open. Dan kan je niet even kijken.
Ja, het is een poppel prachtig. Ja, het is een raar. Dat zei hij ook wel. Hij zei, maar ik moet niet volgens mij een puur smaak.
Nee,
dat zei hij niet. Hij heeft niet. Hij zei, maar ik wil, lief zijn, ik ben, dat kan boven zitten, die balkijn, weet je wel, die hele, die gordijnen. Ja. Hij zei, er zit geen bijkomen, zei hij, maar dat moet weggehaald, losgehaald kunnen worden, eigen oorsprong, en dan kan je heel boven komen. Dat zei hij ook nog, dan wil je ook een beetje op, en hij wil nog wat daarover over het gaat. Maar dan zit een fluit achter de pedaal, ik zei, nou, ik heb vroeger, heel vroeger, in de 60 jaar, heb een 32 voet op gezeten, een 32 voet is weggehaald. En ik zei, wist je dat? Nou, hij is eigenlijk op een kerk kan dus hebben, maar dat was geladen, dat ging heel laat en dat reageerde niet. Maar hij zei, die pijpen zijn nog van een knet 10, 2 jaar nog zijn. Hij zei, de zware pijpen. En daar kan je zo'n akoestische 32 voet van maken. Hij zei, dat is origineel van. Dat is omgebouwd door de witte, naar of wie dan ook, omgebouwd. En hij zei, dat zou ik allemaal graag willen, onder die achtergrond, dat vind ik niet belangrijk. Die keek er ook vandaan. Die had het allemaal weggehaald, zei hij niet. Ja, die zit nog even wat, die kan ik nog, weet ik, 2 jaar voor die moeder, 10, 2 jaar op het, maak wel dat het orgel nog wat, ja, we hebben over het orgel gehad, over dinges, ja, eigenlijk is nooit echt, de pijpen is eigenlijk nooit onderzoek naar gedaan, pijpen is eigenlijk nooit onderzoek naar gedaan, hij zei, ja, eigenlijk is het altijd goed, dat is een kindje, dat is was ook wel heel enthousiast, hij kon ook spelen, hij kan spelen,
je kan het vijf, hoor.
Nou, we waren gouden echtjes geweest. Van mij ben de orgelisten geweest. Gouden, alles even.
Gaan we een mooie orgel doen.
Nou, dat zou ik je vertellen. Dat is de zoon van, hoor.
De voorkant.
De voorkant, ja. De orgel moet niet.
De front hier is gebouwd door de zoon van de orgelbouwer die de grote orgel in Gouden heeft gemaakt.
Dus het komt helemaal in. Het is
dezelfde familie, de orgelfamilie.
Ja, die voorpijpen zijn oud. Ja, in de voorpijpen zijn oud.
Ja.
Nee, ze doen het alleen
niet meer. Ze zijn niet aangesproken.
Maar hij zei nog dat bijvoorbeeld, dat zei hij nog wel. Ken je niet? Ik zei, die verbouwen met monumenten die niet gestart hè. Hij zei, ken je niet op dat nog even op de laden zetten, dat je allemaal 4 voet of wat dan ook in de laden kan zeggen. Ja, dat gaat niet.
Dat
moet
je ook weer
de
raad. Nee,
dat gaat niet gebeuren.
Maar dat doe je niet voor elkaar, hoor.
Maar waarom te sparen? Toen niet met de restauratie staat, dat 15 jaar geleden al. Toen eigenlijk heb ik aangezegd, we gaan de orgel in de groen en als het wil mogen terug in de tijd naar oude historie. Flat verbouwd. Maar weet je wat het is?
Je moet er een
geven. Ja, precies. Dat was een moeilijke naam, dat vind ik eerlijk.
En daar wordt natuurlijk cultuurhistorisch, wat die ook veel meer gebruikt in
alles. Ja, dat kan je niet. Nou, weet je, dat weet je, een weg is weg. Ja, dus je krijgt,
dit is een gebruiksorgel.
Als het bijvoorbeeld, ik ben met je, dit orgel erin zit, als het orgel origineel was, was een van de mooiste opvoedingen van leven. Wat is er nu meer? En wat je zegt, mensen zien dat. En daar moet ik horen dat we niet gedaan zijn. Dan ben ik met je eens. Kijk, als je echt het zou, bijvoorbeeld, dan zou ik het als toch ingezeten hebben van Maroon en van Vandaan. En het zal allemaal nog verbranden. Dan kan je wat doen. Dat is weg. Het is weg. Nee, maar dat ben ik ook met je eens hoor. Dat moet je ook doen. Dat moet je ook niet doen. En weet je, het functioneert. Alleen, ja, weet je, het is een prachtig woord van dat orgel. Het was echt meestal vandaan. De tweede grafier. Ja, het is een pittig orgel geweest zijn ook. Toen in die tijd ook. Toen hij afgeleverd is. En ja, de tweede pittig orgel. Ja, dat moet ik eens in het prachtig. Ja, ik ken Gouden zelf ook wel. Maar ja, er komt wel heel veel overeen. Dus, maar het is weg, het is weg.
Nou, ik was van de week bij de Concert van Leeuwen. Onze laatste.
Ja, ik weet niet meer, want ik was laat thuis.
Nee, maar dit mis ik toch wel weer een beetje.
Opmaak. Ja, maar noem het ene koersinstrument van Nederland. Maar
ja. Dat betekent. Dan merk je dat je een beetje
niet gaat werken. Oh, dan ja, oh, dat geloof ik. Ja, dat ben ik met je. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Kijk, een van de mooiste. Het is voor mij de ene en mooiste. Opmaak, ja. Ja, het is een Frans kastje. Mooiste mensen die kennen gewoon. Dat vind ik de mooiste. En Alkmaar die staat eigenlijk op tweede plek. Ik vind dat, nou, dat een heel goed verhaal moet je eigenlijk lezen. Dat was een Hollands orgel door Hagen. Leiden heeft ook een Hagenkeer orgel, Leiden en Pieterskerk. Dit is een tweede verhaal, want eigenlijk een gelijkvormig. Toen kwam er Arpschiet, ja, dat is voor mij de grote orgel. Al die orgels heb ik al gezien, heb ik wel heel Duitsland in geweest. En dat orgel is, wat zie ik in Groningen, is verbouwd door Arpschiet. Eigenlijk heeft nog eentje. Maar de zoon, die heet hem, oh, maar wat waren wij organisten bouwen? We hebben de Hollandse school en de Duitse school. De Hollandse school die kwam langzaam maar hier naar binnen toe lopen. Door Arpschiet en de afvoer als stelwagen, ook Arpschiet. En die hebben hier een introductie van het Noord-Duivorp. En Noord-Duivorp hoort eigenlijk in, elk werk heeft zijn eigen plenum. Dus, maar ja, je kreeg ook een keer een hoofdwerk, een brugwerk. Wat hier wel bekend was, het bovenwerk was toch wel bekend. Maar er tegenover kwam een fors frigat. En dat kon men niet mee. Een fors frigat gaan we ook hebben, dat zie je, gaan we niet zozeer, dat zie je in Nederland niet. Maar dat zie je wel bijvoorbeeld in de Bravo, in Haarlem, in de Adolfs.
Ja,
dat
heeft
hij
de
vorige keer zijn best gevoerd. Ja, ja, ja. En dat zie je gewoon, de eerste gewoon de 32 voet pijpen, 10 meter lang. Dus de Haarlem nog iets groter, waar die Rotterdam van Gouda en die van. Dat zie ik in de eerste. En toen kwam Alkmaar. Dat was een Hollandse stadsorgel. En dat mocht eigenlijk door sommige organisaties niet aan gebouwd worden van Amsterdam. Ik weet niet wie er daar. Maar dat kwam een orgelbouwer, Radenker, een organist. En die had connecties met de gebroeders Arpschiet, maar ook met Frans Kaspersnieke. En Frans Kaspersnieke. Die heeft toen eigenlijk het hele orgel verbouwd. Het Haarlemse orgel. Heeft hij later. Het heeft heel veel waarde. Het heeft een hele stiek orgel. Als bestuurder, ja. Heeft het orgel heel veel. Zijn Noord-Duitse stijl in de orgel kreeg, elk werk kreeg eigenlijk zijn eigen plenum. Er was een mixtuur, toonwerken daarvoor. Dat is ook weer een 16. Ik weet niet hoe toonwerken er nu nog. Een 15 toonwerken of 16, dus 5. Dus het orgel en de hele. Daar orgel is die daar zoiets van. Ja, ik kan niet. Ik denk dat Noord-Duitse de hele orgel. Dat gaat kapot. Ja, nee. Maar een vrouw, hè?
Nee. Ik weet niet of het interessant dit verhaal
blijft. Kan ik weet niet of ieder geval toch een Duitse orgel daar. Daarom is het al helemaal christelijk. Met een 22 voeten. Ja, toen dat al is nou niet op beroep. Alleen het wordt niet meer. Het is geen kerk meer.
Het is
een
museum en evenementenlocatie.
Het is een evenementenlocatie. Maar ik vind orgel, en vooral hij is te verreuken. Ja, dat vind ik geweldig. Ik zal 4,5 uur. Je kent het wel. Het is ook een moeilijk stuk om te leren. Dat moet je kennen. Hij blijft de koppen voor.
Ja, dat heeft hij gewoon.
Dat heeft hij gewoon. Dat is mooi als je leek hoor. Dat is het.
Hij heeft er wel voor moeten doen hoor.
Ja, gewoon. Maar je moet wel goed doen.
Hij doet het naast zijn baan, hè.
Dat bedoel je. Hij zei, universiteit heeft mij ook nog gezeten. Ja. Dat is
het. Hij is dan met zijn hoe noem je dat, zijn afstudeerde onderzoek bezig.
Was het een defensie zoiets? Was het? Ja, dan heb je wel koppen. Maar dan heb je geen mensen die hebben dat. Je hebt zo'n kop, weet je wel, maar je mag wel een stuk van uit. Dat is ook niet
op. Met een 9 afgekondigd.
Ja, het is niet zo.
En dat is dan je een prijs aan.
Ja, en het is eigenlijk voor ons als een noodzaak.
Ja,
dus het is eigenlijk misschien wel een beetje iets van, oké, je moet er eigenlijk niet bij hebben. Je hebt een plekken, maar gewoon kijk, weet je, het is eigenlijk zelden ook echt doorbreken. Bijna niet. Zelden. Hij ook wel in die gemmen, doorbreken, gemmen, maar ook wel.
Ja, maar die zijn maar wel in combinatie met koren,
ja,
met orkesten.
Je moet er niet bij.
Je moet er van alles bij en lesgeven.
Moet wel, anders kom je gewoon, kom je op kerk, als je niet wat, en dat is in Duitsland anders. In de Koude Noorden ben je gewoon staat, ben je gewoon ambtenaar. Hier moet je zieken, ik dacht, zo'n muzikant heeft geen nieuwe boek. Ik heb zelfs een organist. Wij zijn nog een beetje een stopzetter, dat is groot. Nee, ik ben in Lutherskerk in Amsterdam, organist. Lutherskerk, hij zei, ik stop met hem, die vond het geen begon meer aan. Ik begrijp het wel hoor.
Je verdient er niks aan.
Je verdient er niks aan, maar je moet echt doorbreken, er zijn een paar organisten die kunnen dat. Hij was gisteren,
maar waarin wil je dan werken? Ja. Je hebt ook een mans en een weet ik het wat, maar die door in de entertainment.
Ja, die is echt plat.
Je hebt een entertainment, je hebt een cultuur.
Ik wil de Frans Steuners. Ik mag geen McDonald's. Dat is goed spelen, hoor.
Tuurlijk, en ze vermaken er een boel, ze trekken volle zalen, ze verdienen...
Ja, niet als iemand is niet. Dat is zo, ja, dat maakt het toch wel. Daarom zeg ik ook, daar heeft de kerk ook heel veel schuld aan gedaan. En de organist is weggezet. De organist is ook weggezet. Maar de cultuur is, er is geen cultuur. Een gouden is een veld, dat ik al het gouden heb. Domme Ruud heeft ook. Die hebben nog een cultuur.
Een cultuurstaat.
Een cultuurstaat. Maar wat je zegt, dat klopt. En heel met je eens. Zeg dat.
Het Vlaams is ook goed met cultuur en met klassiek en met, totdat we in Sint-Jan kwamen en toen ging het museum kaarten en dit en dat. Ja, nu staat het weer op afstand.
Ja, dat is wel mooi. Zie je wel een mooi, dat cultuur is gewoon mooi. Als ik vind het leuk als ik met je zeg dat, ach, maar ik wil niet al van het, ik wil wel wat hechting, ik weet niet, ik hou het niet van, dat is maar echt wel een muziek. Maar dat is wel zo wat je zegt, als ik bijvoorbeeld Martin Mans, bijvoorbeeld, wordt niet goed en die stelt in de verwerkt. En toen gaan die, het gaat ook al de tijd over worden, die iemand, de kerk zit barst in de boel. En dan komt die theorie aan, een toporganist. Echt een toporganist.
Je krijgt nog geen 100 man,
maar... Ja, een toporganist, nee. Een toporganist. Dat ken je echt maar, dat is een herrie zijn. Dat is net zoals de bovenkering kan. Het is herrie, het is bravoer, timmerwerk zijn. Gewoon niet te timmeren. En dat komt, en dat is toch zo. Als het een van de organisten, ik vind het, ben ik heel eerlijk, ik vind het boven, ik heb verkeerde organisten hebben.
Oh, dat weet ik.
Ja, dat is het, ik maak nog een toon en in jouw, ik vind het organisten. Ja, eerlijk, maar het zijn hun zorgen, want je
kunt... Het zijn allemaal tegenwoordig.
Ja, precies, dat bedoel ik. En ze kunnen best goed spelen, en ze hebben ook best wat dingen. Maar als ik, en dan hoor je ziet ze de visie, dat is de kennis, dat is de ja, die speelt de orgel zo als een pad gebouwd in de dienst. Je mag best wel modern. Ik hou ook van modern spelen. Ik hou ook van modern werken. Als je aan mijn rug hebt, zo'n baas. Ik heb het niet.
Met jouw hoofd op
mijn rug. Ja, maar dat is maar. Ik hou van het geluid uit. Eerst, je hebt een muur. Maar het is met jouw is wel moeilijk. Het is wel moeilijk. Het is niet voor de gewone. Een rug naast op de
oor. Nee, ook niet. Ik vond het dan voor het wel op je.
Het zijn moeilijke stukken. Reuk bij jongen in de persoon 94 niet hoor.
Nee, maar dat zei ik van tevoren. Ja, dat is een korte toelichting.
Oei. Ja.
Maar het is een bewerking naar de tekst.
Juist, ja, ja.
En niet naar de oude melodie uit de 15.
Het is een geweldig stuk. Maar ik heb wel benieuwd gevonden hoe dat klinkt. Want eigenlijk is het een stuk dat je eigenlijk moet spelen op zo'n orgel. Als het kan dat wel, maar dat is zo goed. Eigenlijk was zo'n katholische baaf in Haarlem. Romantisch orgel daar, plaats het hele bouw op Altenberg, waar een grote kleinzorgel staat. Oh, maar is toch een heel barokorgel. Ik vind het wel knap hoe dit gedaan heeft.
Ja, dat doet een basiliek in haar.
Ja, de basiliek in haar. Ja, de hervormer kent ook wel hebben. De katholieke baan die kan het hebben. Oh, die vind ik heel er ook goed in. Een keer gooi je reukenstuk. Maar de baan, de grote baan, die is ook wel anders op helemaal herbouwd. Dat is gewoon ook een concertorgel. Er zit heel veel muren in. Dat is echt heel eigenlijk. Het wereld is orgel in de orgel beroemd en dan ben je eigenlijk moet alles gespeeld worden. Van modern tot alles. Dat is het orgel, daar is al een hele oerzaal daar ook. Nee. Uit het buitenland komen ze allemaal.
Dat is nu ook protestants toch?
Is een protestantse kerk de waarvoor? Ja, die protestantse kerk, maar alleen is het in de zomer wat die
gebeurt. Nee, maar dat is wel
Ja, nee, dat klopt. Dat is dat. Dat heb ik
ook.
Ja, klopt. Dus die heeft de paar liefde gedaan. Ja, klopt. Dat is ook een moeding, hoor.
Ja,
ik denk dat ik veel.
Wat er een uitspraak.
Mooi kerk, een van de mooiste kerken.
Jij naar de basiliek.
Oh, moet goed doen.
Ik mag naar de basiliek.
Heerlijk. Moet goed kunnen. Het is lekker, joh. Echt een keer uit afstand.
Ja, dat is echt. Dan denk ik dat ik wat vind is een uitvaart op stand. Als je in de basiliek een uitvaart mag doen.
Oh, dat nee.
En ik had zoiets. Ik heb het kerk.
Ik zou heel eerlijk zeggen. En dan mogen mensen stom vinden of niet. Ik moest ik echt een poos dat ik kerk zei, nou spreek ik het niet meer, hoor. Ik was een beetje zat met een andere organist, toen gingen ze die weer naar de... Ik dacht, weet je, die keer op begeleiden, was die van de Nederlandse baas op die